IT bros. We clip podcasts by Rain and Sander, bringing the news on identity, security in the modern workplace.
Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 11 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Met in deze aflevering uiteraard weer het meest recente nieuws, de informatiebeveiligingsupdate, aankomende evenementen en, nou, doe eens gek, een AI-productiviteitstip. Yes! Maar omdat niet alles AI hoeft te zijn, kunnen we ook gewoon lekker beginnen met de Windows Insider Builds, want daar is waarschijnlijk niks AI in.
Nou, het valt inderdaad wel mee deze week. In ieder geval, er kwamen builds uit in het Canary Channel en het Developer Channel en het Beta Channel. Mm-hmm. En die kwamen allemaal uit op 6 maart. En om even te beginnen met het Canary Channel, daar kwam build nummer 28.020.1685 uit.
Oké. Okay.
Weinig nieuws. Ja, verbeter de betrouwbaarheid bij het verwijderen van Windows Update bestanden en Windows.old via settings. Verder wordt er gewerkt aan de spraaktypfunctie, oftewel Windows H.
In Windows Verkenner, ja.
Ja, en dan kan je nu dus in de Windows Verkenner kan je die gebruiken bij het renamen van bestanden.
Ah, kijk. Ja. Heb jij dat ook, dat als jij een bestand hernoemt, dat je dan de bestandsnaam selecteert en dat je zegt van, nou, ik wil eigenlijk alleen maar dit deel wijzigen, dat je dat deel dan wijzigt en dan ga je typen en heeft hij gezegd, ja, je wilde wel dat deel wijzigen, je hebt dat deel geselecteerd, maar ik heb gewoon de hele bestand geselecteerd en dus is dit je nieuwe bestandsnaam.
Ja, ik heb het ook. Heel irritant, hè?
Zo vervelend is dat.
Voor mij is dat ook een stukje AI, meedenken van Windows.
Oké. Maar in de typfunctie kan je, als je thuis werkt, gewoon vloeken. Dus dan komt het helemaal goed. Dat worden hele interessante bestandsnamen mogelijk. Mede mogelijk gemaakt door de Windows Insiders.
Inderdaad. Ja, het is eigenlijk is dat gewoon een bug. Die moet je een keertje in de feedback hub gooien, denk ik.
Werkt die nog wel?
Die doet het nog wel, ja.
Want de flight hub is...
Nee, maar die gebruik ik ook niet meer. Daar kom ik straks nog even op terug.
Oh, okay.
In ieder geval, Developer Channel had ook een nieuwe build. En dat is 26.300.7965.
Okay.
En die kwam tegelijk uit met het Beta Channel. En die kwam met build nummer 26.220.7961. Het verschil is nu nog maar 4 builds. Of,
ja, ja. Waarmee we uiteraard niet impliceren dat het dezelfde wijzigingen zijn in de code. Maar ja... Er zijn 4 beeldverschillen.
Inderdaad. Nou, in deze beeld zijn ze bezig geweest met onder andere de drag tray. Weet je wel, dat is daarboven in beeld kan je dan onder andere je schermen verdelen over je beeldscherm. Je Windows verdelen over je beeldscherm, moet ik zeggen.
Ja.
En dat schijnt nogal eens onbedoeld geactiveerd te worden. Dus daar zijn ze mee bezig.
Okay.
Nou, ook die spraaktypfunctie is hier aangepakt, waar we het net over hebben gehad.
Ja.
Verder lees ik iets over de witte flitser, maar die kan ik niet helemaal verklaren en wat dit nou precies inhoudt.
Ja, ik heb dat wel eens inderdaad. Dat als je dan een Windows Verkenner opent, dat die dan eerst wit is, op mijn dark mode PC natuurlijk, op het moment dat je inderdaad gaat vergroten, verkleinen van elementen.
Vandaar.
Ja, okay. En dat is inderdaad heel kort en dat voelt bijna als een soort flitser, ja.
Oké, die kende ik nog niet, maar blijkbaar zijn ze daarmee bezig en hebben ze dat nu opgelost.
Ja, dus deze paparazzi-functionaliteit in Windows, die is opgelost in ieder geval in het beta-kanaal nu.
Ja, precies. Daarnaast zijn ze nog bezig geweest met het deblokkeren van bestanden die je van het internet hebt gedownload. Je weet wel, als je bestanden van het internet downloadt, zijn ze standaard geblokkeerd.
Ja, krijgen ze de mark of the web.
Precies, en dat is nu betrouwbaarder geworden. Met name voor de preview in de File Explorer.
Oké. Okay.
En daarnaast hebben ze nog een optie voor het wijzigen van de bestand van je gebruikersaccountsnaam. Hebben ze opgenomen in Accounts Other Users.
Oké. Okay.
Dus dat hebben ze, wat zat vroeger in het control panel blijkbaar. Ja. En dat is nu volledig functioneel. Dus
alright,
ze zijn nog steeds bezig met die control panel migratie dingetjes.
Uiteraard. Ja. Ja. Control panel mag na 20 jaar inderdaad ook wel eindelijk een keer weg.
Zou je zeggen. Maar eigenlijk zit het grootste nieuws van deze build zit erin dat ze Administrator Protection opnieuw hebben aangezet.
Ja, maar dat zou best wel eens bij onze luisteraars ervoor kunnen zorgen dat ze niet helemaal weten waar we het over hebben.
Nee, precies. Ik moest daar zelf ook nog eventjes naar kijken van wat was dat ook alweer precies, die Administrator Protection. Maar dat is een, ja, je kan bijna zeggen de opvolger van User Account Control.
Wauw, dat vind ik heel kort op de bocht. Want nou ja, bij User Account Control ging het niet over zwevende beheerdersrechten.
Maar het ging wel over beheerdersrechten.
Ja, en het ging ook over just-in-time beheerrechten, ja.
Precies. En daar gaat ook Administrator Protection over.
Oké. Okay.
Alleen die Administrator Protection is in tegenstelling tot User Account Control wel een volwaardige security boundary.
Ah, kijk. Ja, want dat kan ik me nog herinneren inderdaad, dat Mark Rusinovich op een gegeven moment zei ja. Volgens mij was dat ook toen User Account Control werd geïntroduceerd. Toen zei ja, maar het is geen security boundary, mensen.
Precies.
Administrator Protection dus wel.
Ja. En die zorgt er dus voor dat je just-in-time admin krijgt. En dan alleen voor een specifieke applicatie.
Mm-hmm.
En dat moet je dan dus activeren met behulp van Windows Hello.
Ja. Ja, je moet het als beheerder geloof ik wel eerst ook activeren. Via Intune of Group Policy bijvoorbeeld.
Mm-hmm, ja,
nog maar daarna kan je inderdaad kan je dan specifiek definiëren waar iemand dan toegang toe krijgt met beheerrechten.
Ja, precies. En die beheerrechten die krijg je dan dus in een geïsoleerde tijdelijke admin token.
Mm-hmm.
Die dus ook zijn eigen profieletje heeft.
Mm-hmm.
En die wordt dan dus daarna ook gewoon meteen weer verwijderd. Dus die blijft niet actief. Die blijft alleen maar even actief voor dat ene proces wat je dan met adminrechten wil.
Ja.
En je kan hem niet meer automatisch laten elevaten, om maar zo te zeggen. Want dat moet nog wel eens gebeuren met user account control.
Ja, dus als jij inderdaad één proces hebt en dan heb je toch net stiekem iets nodig van een ander proces, wat je ook als beheerder zou moeten hebben. Dan moet je ze ook allebei inderdaad gaan toevoegen aan administrative protection.
Precies. En dit is dus wat Microsoft nu in Windows 11 aan het introduceren is. En wat je security naar de next level moet gaan brengen, om even zo te zeggen.
En vind je dat hiermee gebeurt? Security to the next level?
Het klinkt in ieder geval wel zo. Het klinkt in ieder geval wel zo. Ik moet er nog mee gaan stoeien, maar als ik nu al hoor of lees van je kan dus niet meer een soort van hoppen van de ene applicatie naar de andere applicatie met je administratorrechten.
Mm-hmm.
Klinkt het wel veelbelovend. Al vind ik dat ook wel weer spannend. Want ik bedoel, wat nou als je bijvoorbeeld een installatie doet en die installatie, vaak is een installatie, is een meertrapsproces.
Ja. Ja.
Dus dan heb je het ene proces wat het volgende proces aftrapt om de installatie zeg maar te vervolgen.
Ja, of de configuratie.
Precies. En dan zou je dus in het geval van Administrator Protection zou je daar extra maatregelen voor moeten nemen om het niet stuk te laten gaan.
Ja, moet je een proces toewijzen wat nog mogelijk niet bestaat. Een interessante catch 22.
Mm-hmm.
Plus dat er natuurlijk in de Intune suite er een mogelijkheid bestaat om ook beheersessies op te nemen. Dus ja, het voegt toe. Maar het is niet het summum.
Nee.
Maar dat hoeft ook voor veel organisaties mogelijk niet.
Ik ga je binnenkort eens mee stoeien, aanzien die nu in de beta channel, in de developer channel zit.
Yes. Nou, waar je ook mee kunt gaan stoeien, Ray, is de Enter Passkeys voor Windows Hello.
Ja, dat ga ik zeker doen.
Ja, maar het is natuurlijk hartstikke makkelijk. Weet je, met een fysieke sleutel, een 402 key, kon je al gewoon met Windows Hello aanmelden. Toen hadden we wel, toen we niet, toen nu wel, maar nu specifiek, WebAuth en ondersteuning voor Windows Hello. En eigenlijk komt hier dus de aap uit de mouw waarom we die hele rollercoaster hebben gehad. Want blijkbaar moest dat spul dus helemaal hergeschreven worden om onze passkeys in bijvoorbeeld de Authenticator app te kunnen gebruiken.
Ja, en wat je dus nu kan doen is dat je die passkeys kan opslaan in Windows, in een speciale container. Waardoor je dus, stel dat je meerdere accounts hebt, of verschillende accounts hebt in verschillende Entra-ID-omgevingen, Entra-tenants moet ik zeggen, dat je dan voor iedere tenant je eigen passkey kan opslaan gewoon op Windows. beveiligd met Windows Hello.
Ja.
I like the idea.
Ja, is mooi.
Voorlopig is het even in public preview. En zolang het in public preview is, betekent het dat je de specifieke EE GUID moet toevoegen aan de allow list van toegestane passkeys in jouw tenant.
Yes.
En dan kan je dus als jouw conditional access policies het toelaten, beginnen met het aanmaken van passkeys in je Windows Hello container.
Yes. En nou blaffen wij natuurlijk af en toe wel CVE-nummers en Windows Insider Builds, maar om een hele EE GUID in deze podcast aflevering aan je mee te geven, vinden we zelfs de IT Bros wat overdreven. Dus kijk vooral op itbros.nl voor de link naar de EE GUID.
Trouwens nog wel één belangrijke aantekening hierbij. Die passkeys die je dan lokaal opslaat, die worden niet gesynchroniseerd, want die zijn apparaatgebonden.
Ja. Ja, gelukkig.
Ja, ik vind het wel heel mooi. Ik ga hier echt wel mee stoeien de komende tijd.
Cool. Wat ook niet wordt gesynchroniseerd trouwens, is de Xbox-modus op Windows.
Mm. Dat is voor de gamers onder ons.
Ja.
De Xbox-modus kennen we misschien al een beetje uit de gaming-omgeving. Mm-hmm. Namelijk, je hebt die op de Steam, die ook Windows draait.
Ja.
Dat ding, daar kan je nu de Big Picture-modus gebruiken. En die Big Picture modus verschijnt dus binnenkort ook op Windows 11. En dat betekent dat je eigenlijk in plaats van de gewone Windows-omgeving een andere schil krijgt.
Ja.
Met minder achtergrondprocessen. Precies. Waardoor je games mogelijk wat soepeler gaan draaien.
Ja, je games krijgen meer Big Pic energy.
Ja, precies. En dat wordt dus gewoon een onderdeel van Windows. En ja, dat lijkt ook wel een hint te zijn naar de toekomst, want Microsoft heeft aangegeven dat de Xbox-console die eraan komt, die is nu nog bekend als Project Helix, dat die straks ook PC-games kan spelen. Dus je krijgt straks gewoon een crossover tussen Xbox en de PC voor games.
Wauw, dan gaan we wel echt full circle, vind ik hoor, met Xbox.
Ja, inderdaad.
Je kan me nog herinneren met Windows, was dat Windows 10? Dat Xbox en Windows dezelfde kernel gingen krijgen, net als Windows Phone?
Dat zou goed kunnen, ja, ik denk het wel.
Windows Phone viel het toen af en Xbox kreeg natuurlijk wel x86-64 hardware. De nieuwe Helix is trouwens ook AMD hardware.
Mm-hmm.
Ja, en nu zien we dus dat het inderdaad zo ver al gaat dat we dadelijk op de nieuwe Xbox ook gewoon PC-games kunnen spelen.
Ja.
Ik vind dat wel vet hoor.
Hele vette ontwikkeling.
Ja.
Dus voor de gamers onder ons, ja, die kunnen met Windows 11 straks hun lol op, om het maar even zo te zeggen.
Ja, en natuurlijk met een nieuwe Xbox helemaal hun lol op. Mocht je in plaats van allemaal dat soort mooie, vette, nieuwe hardware elke dag rondlopen met iets ouds in je zak, en dat bedoel ik natuurlijk je telefoon, dan is het als beheerder ook even zaak om op te letten. Want de Authenticator app die gaat vanaf nu routed Android apparaten voor work or school, voor work or school accounts blokkeren.
Oké.
En dat uitrolproces dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag. Mm-hmm. Dus als je nu ineens zwetend achter het stuur zit, luisterend naar deze podcast. Zet vooral je auto niet gelijk stil in de berm of wat dan ook. Het uitrolproces verloopt gefaseerd. Dus eerst een waarschuwing, daarna een blokkade en uiteindelijk verwijdering van de accounts.
In je Authenticator app?
Ja, in je Authenticator app. Ja, nee, niet in Entra. Dat zou wat zijn, ja. De return of the bofha. Nee, dat niet. Inderdaad, in de Authenticator app. En een volledige blokkade, die wordt overigens pas over 4 maanden verwacht.
Oké. Okay. Ja. Maar dat betekent dus dat die routed apparaten, die worden dus nu gewoon straks geboycott door de Microsoft Authenticator app.
Yes. Ja, want Microsoft neemt zijn verantwoordelijkheid serieus om bedrijven en scholen te beschermen tegen apparaten met aangepaste software die mogelijk minder veilig is.
Ja. En misschien wel allerlei illegale software draait en ervoor zorgt dat onbevoegden alsnog kunnen inloggen. gebruikmakend van jouw multifactor authenticatie.
Ja.
En dat wil je niet.
Ja, want je moet wat... even kijken, hoe heet die app ook alweer? Die, Clappy Bird of zo, hoe heet die nou? En, ja, want je moet wat als inderdaad jouw favoriete spel uit de Google Play Store wordt gezet. Maar het is ook weer een interessante situatie, Ray. Want wat je ziet is dat andere two-factor authentication doelen wel blijven functioneren.
Ja, maar die zijn gewoon niet de Microsoft Authenticator. En die hebben misschien ook wel een root protection.
Ja, die blijven gewoon werken in de Authenticator app. Dus als jij bijvoorbeeld van KLM de rolling code gebruikt. Ze bieden trouwens passkeys bij KLM tegenwoordig. Maar als jij daar nog de rolling code gebruikt, die blijft het gewoon doen op je rooted Android apparaat.
Ja. Maar dit gaat dus inderdaad specifiek om Entra accounts die je gebruikt in je Authenticator app.
Yes, work or school accounts.
Yes. En als we het dan toch hebben over Entra, we hebben het vorige week al over gehad dat het gerucht rondging dat Microsoft bezig was met de E7 licenties. En dat kwam van Mary Jo Foley. Mm-hmm. En dat is inmiddels bevestigd. De E7 licentie komt eraan.
Ja.
En die staat bekend als de Frontier Suite.
De Frontier Suite.
Dude. Oké, de Frontier Suite.
Dude.
En die gaat inderdaad, zoals de geruchten al rondgingen straks, voor $99 per gebruiker per maand over de balie.
Alright.
Er is natuurlijk nu ook gewoon officieel bekend geworden wat die E7 licentie in gaat houden.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat je zo ongeveer alles wat je nu kan kopen aan add-ons en extra bovenop een E5 erbij krijgt.
Juist.
Dus inclusief de Intune Suite, inclusief de Entra Suite.
Inclusief Microsoft 365 Copilot, inclusief Agent 365.
Ja, precies. En die Agent 365 moet natuurlijk het grote verkoopargument worden om dit te kopen.
Ja.
Want dit is het controlevlak voor het beheren van AI agents. En die worden, drumroll, vanaf 1 mei GA, oftewel algemeen beschikbaar.
Ja.
En als je dat niet doet via de E7 suite, gaan die licenties $15 per gebruiker kosten.
Oei, yes. En daarmee is er natuurlijk een specifiek kostenvoordeel op het moment dat jouw organisatie al deze functionaliteit al gebruikt en daar het maximale probeert uit te persen. Want ja, ook de Entra Suite en ook de Intune Suite kennen een bepaalde licentiekost per maand. En op deze manier kun jij, want ja, dat is het eigenlijk, alleen frontier organizations die persen het maximale uit al die licenties. Ja, kan jij dus als frontier organization, en dat is dus een organisatie die AI omarmt als toekomstmuziek.
Mm-hmm.
Ja, kan jij een beetje kosten besparen inderdaad op je licentiebundel.
Precies.
Nou moet ik daarbij wel even aangeven, Ray, dat er maar weinig organisaties zijn momenteel al die voor een E5 de daadwerkelijke listprijs betalen. want er zijn nog steeds voordelen te behalen qua mm-hmm. licentieprijzen als je dat inderdaad als grote organisatie inkoopt. En het andere, wat nog wel even belangrijk is, met betrekking tot die Microsoft 365 E7 licentie, is dat tijdstip van 1 mei.
Mm-hmm.
Want verwacht vooral niet dat mensen die op licentie verkopen bij Microsoft worden afgerekend, daadwerkelijk bij jou op 2 mei aan de telefoon hangen.
En nee.
Want Microsoft's fiscal year loopt van 1 juli tot en met 30 juni. En al deze spullenboel is natuurlijk dit jaar pas aangekondigd. En staat dus nog niet bij deze mensen in hun bonusafspraken.
Dus vanaf 2 juli gaan ze het je proberen te verkopen?
Dus vanaf 2 juli gaan ze je het proberen te verkopen, inderdaad. Ja.
Hoe hebben we dat nou kunnen bedenken?
Anders schiet je je als verkoper natuurlijk gewoon in beide voeten tegelijkertijd qua bonus.
Dat is ook waar. Nee, want die hebben je het afgelopen jaar natuurlijk Copilot Seats proberen te verkopen.
Ja, en de Entra Suite. Ja.
Ja, maar die Copilot Suites, dat lijkt ook wel aardig te zijn gelukt. Want Microsoft meldt een groei van meer dan 160% in betaalde Copilot Seats.
Okay.
Over het afgelopen jaar.
Ja.
Een tienvoudige stijging in die dagelijkse actief gebruik. Dus die mensen gebruiken het ook nog. Okay. En Microsoft meldt dat 90% van de Fortune 500 inmiddels Copilot gebruikt. En dat het aantal klanten met meer dan 35.000 seats inmiddels is verdriedubbeld in een jaar.
Oké. Okay. Dus
het gaat misschien niet zo hard als dat ze hadden gehoopt, maar het gaat toch wel redelijk rap van start.
Ja, wat heb jij dan het gevoel dat Copilot binnen organisaties, dat dat al een dubbel procentcijfer is?
In percentage durf ik het nog niet uit te drukken, maar ik zie wel dat men binnen heel veel organisaties een soort van pilots is gestart en specifieke afdelingen voorziet van Copilot licenties om te kijken of er inderdaad productiviteitsvoordeel uit kan worden gehaald.
Ja, dat is eigenlijk precies de verkeerde manier om dat te doen, hè?
Ja, maar ja, dat is ook wel een stevige kostenpost om dat in één keer company-wide uit te rollen.
Ja, precies. Baby steps. Baby steps.
Ja, precies.
Yes.
En als je dan nog niet op die cutting edge zit van dit soort mooie nieuwe spullenbol en je hebt nog Windows 7, 8 of 8.1, dan wil je misschien ook nog kunnen browsen. Nou, bij Firefox vinden ze dat ze je dan volledig kunnen steunen. Dus die hebben gezegd van komende 6 maanden krijg je nog updates als je gebruik maakt van Windows 7, Windows 8 of Windows 8.1. Moet er niet aan denken.
Dit zijn gewoon besturingssystemen die al ouder dan 10 jaar zijn.
Ik schreef een boek over Windows 7. Daar was ik mee klaar in 2009. Dat is nu 17 jaar geleden.
Wauw. Ja.
Dat te bedenken dat er mensen zijn die daar nog mee werken. Maar goed, Firefox, of in ieder geval Mozilla moet ik zeggen, die hebben gezegd tot eind augustus gaan ze hier nog even mee door. Ze zouden ermee stoppen in maart 2026, dus deze maand. En in augustus gaan ze gewoon opnieuw evalueren of er nog een verlenging gaat volgen. Het is nog niet definitief of ze er dan ook echt mee gaan stoppen. Blijkbaar zijn er nog voldoende gebruikers die daar gebruik van maken.
Ja, ja, ik kan me specifieke scenario's wel voorstellen. Ja, als je in een laboratorium of in een ziekenhuis inderdaad een vrij duur apparaat hebt hangen wat dan aan een machine hangt waarvan de leverancier alleen maar Windows 7, 8 of 8.1 ondersteunt. En dat daar inderdaad dan een interface aan hangt waar je met een browser heen moet. Maar het publieke internet bezoeken op zo'n machine?
Ja, dat lijkt mij ook niet. Maar in ieder geval, ja, want Microsoft is al sinds januari 2023 gestopt met de ondersteuning voor deze OS'en.
Ja.
En levert dus ook geen browsers meer en ook geen updates meer voor die browsers. En ja, je loopt gewoon risico als je daar gebruik van maakt. Dus het moet ook wel echt inderdaad een productie- of bedrijfsnoodzaak zijn. Wil je hier nog serieus gebruik van willen maken?
Ja, en dan hopelijk inderdaad ook sterk geïsoleerd binnen de netwerkomgeving.
Precies. En zelfs Mozilla, ondanks dat ze het nog ondersteunen, spoort gebruikers aan om vooral te upgraden.
Ja, ja, want dit neigt toch wel heel hard naar loopbaan-euthanasie voor beheerders.
Ja, inderdaad.
Er zijn makkelijke manieren om iets te voelen.
Precies. En als we dan toch hebben over browsers en browserontwikkeling. Mm-hmm. Bij Google hebben ze natuurlijk Chrome.
Ja.
En dat wordt op dit moment nog gereleased per 4 weken.
Ja.
En ze gaan nu van 4 weken gaan ze naar een release cycle van 2 weken.
Oh.
En dat gaan ze doen vanaf september dit jaar. September 2026. Te beginnen met Chrome 153, die ze gaan uitbrengen op 8 september. En dat gaan ze dan doen voor zowel de desktop, dus Windows, Android en iOS. En de release cycles voor developer en Canary Channel kanalen veranderen daarbij niet. Dus alleen de stabiele release.
Yes, maar dat betekent ook dus dat we voor Microsoft Edge naar een 2-wekelijkse release cyclus gaan.
Ik denk het wel, ja. Die is natuurlijk de Chromium-based browser.
Ja.
Inmiddels, al een hele tijd.
Ja, en Brave is volgens mij ook inderdaad Chrome onder water.
Ja, precies.
Ja, dat wordt een interessante ontwikkeling.
Ja. En daarbij geeft Google ook nog aan dat Chromebooks een aangepast schema krijgen, maar daarvan moeten de details nog volgen.
Ja, want Chromebooks worden natuurlijk hoofdzakelijk inderdaad in educatie gebruikt.
Mm-hmm.
En waarschijnlijk in zorg, kan ik me zo voorstellen. Ja, misschien dat dat niet altijd even makkelijk is om dat inderdaad in 2-wekelijkse cycli te doen, omdat sommige vakanties gewoon 2 weken duren.
Ja, dat ook.
Ja.
Mission update. Okay.
Ja.
We gaan het zien.
Maar wat ik het meest frappante nieuws vond deze week, Ray, was dat Anthropic Air met de Department of War in de VS, dat was hiervoor Department of Defense, er niet uitkwam met betrekking tot het gebruik van hun AI-modellen.
Mm-hmm.
En dat vervolgens vanuit de regering van de VS heel Anthropic als veiligheidsrisico wordt aangeduid.
Ja.
En daarmee dus alle business verliest. En op welke gebieden komen ze er dan precies niet uit? Ja, onder andere inderdaad automatische richten met autonome wapens en massasurveillance.
Ja, en dan massasurveillance van Amerikaanse burgers.
Ja. Ja, nou dat is natuurlijk ook sowieso in strijd met de grondwet van de VS.
Ja. Ja, ik vind het inderdaad, het is heel bijzonder dit. Want ik bedoel, het is voor het eerst dat de federale overheid dit doet met een Amerikaans bedrijf, zeg maar.
Ja.
Het benoemen als risico voor de toeleveringsketen. En wat ik trouwens ook wel weer aan de andere kant grappig vond, is dat als gevolg van alle publiciteit die dit heeft opgeleverd, was Claude
mm-hmm.
opeens de meest gedownloade app uit de App Store.
Uiteraard. Ja, ja, en ook omdat inderdaad OpenAI aangaf van nou, als Anthropic het niet wil doen, dan doen wij het wel.
Ja, dat was ook zoiets, ja.
Ja, maar ik wil helemaal geen gebruik maken van een AI die wordt ingezet voor autonome wapens en massasurveillance.
Ja, maar ja, bij OpenAI vonden ze dat toch niet zo'n probleem.
Nee hoor, dit is compleet... Nee, stop, sorry. Ja, ja, en ik hoor dat sentiment inderdaad vaker.
Ja, nou ja, wat je dan dus nu ziet is dat natuurlijk meteen allemaal rechtszaken oplevert.
Ja.
Want Anthropic is het hier uiteraard niet mee eens.
Nee.
En die zijn hiermee naar de rechter gestapt. Maar wat er ook aan de hand is dat Microsoft inmiddels ook een steeds grotere klant wordt van Anthropic.
Ja.
En dat is onder andere gebleken uit het feit dat Microsoft deze week Copilot Cowork heeft gelanceerd. Wat weer volledig gebaseerd is op Claude Cowork.
Mm-hmm.
En dat beschikbaar gaat stellen in Microsoft 365. En wat er dus gebeurt nu is dat je dus... Ja, dat Claude Cowork is er typisch zo'n gevalletje agentic AI.
Mm-hmm.
Waarbij die tool zeg maar opdrachten weet op te splitsen in stappen. En dat hij die stappen allemaal los uitvoert. En daarbij kan hij gebruik maken van je bestanden, van e-mails en van agenda's. En
ja.
Dan kan je als eindgebruiker kan je die stappen weer bijsturen onderweg en zo. Dit is nu in test, dus voor gebruikers in het Frontier-programma. Als je uiteraard beschikt over een Microsoft 365 Copilot-licentie.
Ja, of de nieuwe E7-licentie dadelijk per 1 mei.
Ja, en dat natuurlijk wat er nu gebeurt met Anthropic en dat ze benoemd zijn tot... risico voor de toeleveringsketen.
Ja, dat is drastisch en ongekend en kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben. En dat ben ik niet die dat zegt. Nee, dat is Microsoft die dat tegenover de rechtbank in San Francisco heeft gebruikt als woorden toen zij een verzoek indienden als reactie op dat Anthropic inderdaad als risico voor de toeleveringsketen is bestempeld.
Ja, inderdaad. Dus zowel Microsoft als Anthropic gaan nu in het verweer tegen de Amerikaanse overheid.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat aflopen.
Ja, nou, en ik kan Microsoft ook wel begrijpen dat ze dit doen. Want ja, als je nergens meer Anthropic mag gebruiken als het overheidsgerelateerd is, dan moet er natuurlijk ook een overgang plaatsvinden voor bepaalde dingen naar andere AI-diensten.
Ja, precies.
Ja, daar gaat gewoon tijd overheen. Vooral bij de overheid.
Ja. Aan de andere kant, ook OpenAI is trouwens bezig met iets wat hierop lijkt. En dat hebben ze onlangs bekendgemaakt bij de release van GPT 5.4.
Okay.
En daarvan zegt OpenAI dat ze het uitbrengen met computer control en Excel integratie. En die computer control is uiteraard ook weer een manier om agentic te kunnen werken op een PC.
Ja.
Nou, ze hebben dus GPT 5.4 uitgebracht en dat is de vervanger voor GPT 5.2. En die 5.2 oude versie die blijft nog 3 maanden beschikbaar voor betalende klanten. Nou, dat nieuwe model ondersteunt tot 1 miljoen tokens en kan complexe taken uitvoeren op de computer door schermafbeeldingen te analyseren en te klikken. Daarnaast is er ook een Excel-plugin beschikbaar. Die is er weliswaar alleen voor de enterprise-klanten.
Uiteraard.
En daarbij kan je dus ook de chatbot onderbreken bij het uitvoeren van een stappenplan. Dat klinkt heel erg als co-work, moet ik zeggen.
Ja.
Nou, de API-prijzen liggen hoger dan GPT 5.2, maar OpenAI claimt dat GPT 5.4 efficiënter is dan 5.2 en daardoor uiteindelijk niet duurder hoeft uit te vallen.
Ja, precies. Gebruikt nog steeds hetzelfde aantal tokens, waarschijnlijk.
Ja, precies.
Onderaan de streep.
Ja, en dat in AI is dus gewoon wel een hele wedstrijd gaande tussen Anthropic en OpenAI en Google natuurlijk. Dus Anthropic die lanceert ondertussen ook nog even Code Review voor teams en enterprises. En met Code Review, dit is een betaalde dienst waarmee gespecialiseerde AI agents worden ingezet om GitHub pull requests te analyseren. En zo'n die service die gaat ondertussen de $15 en $25 per pull request kosten.
Okay.
Dat hangt dan weer af van hoe groot is die pull request. En duurt dan 20 minuten per review. En ze zeggen dat dit bij hun zeg maar testfase al een flink aantal potentiële bugs heeft voorkomen.
Ja, de cijfers zijn zelfs zo dat bij grote pull requests, dus bij meer dan 1000 gewijzigde regels, de AI in 84% van de gevallen iets relevants vond. En gemiddeld 7,5 issues per review.
Ja, terwijl zeg maar gewone menselijke ontwikkelaars in minder dan 1% van deze issues had gevonden. Dus dit is wel een ding wat gewoon waarschijnlijk in de toekomst veel vaak gebruikt gaat worden. De code review is intern al maanden in gebruik bij Anthropic zelf. En een van de vroege gebruikers, dat is Trunas, die vond er al een kritieke bug mee die anders gewoon over het hoofd had gezien. En dus gewoon een CVE had opgeleverd, maar nu even niet.
Yes. En dan hebben we het natuurlijk al over OpenAI gehad, over Anthropic, over Google met Gemini. Welke missen we dan nog in het rijtje?
Nou ja, Meta.
Natuurlijk.
En deze is wel een beetje een open deur voor wat mij betreft. We hebben het natuurlijk al gehad over OpenClaw. En dat je daarbij agents had die helemaal autonoom van alles konden gaan doen. En dat er vervolgens een sociaal netwerk voor is bedacht. En dat sociale netwerk hebben ze toen Moltbook genoemd.
Ja.
Nou, en dan mag je 3 keer raden wie Moltbook gaat opkopen.
Meta!
Uiteraard.
Alright. En wat we dan dus zien is dat de oprichters, Matt Schlicht en Ben Parr, die gaan werken bij Meta's Super Intelligence Labs. En dat is de afdeling die werkt aan AI-modellen.
Ja.
En dit voelt een beetje als een acqui-hire. Een overname die primair gericht is op het aantrekken van talent en niet zozeer over de technologie zelf.
Nee, en in hoeverre je het moet hebben over talent. Ik had begrepen dat Moltbook in een avond in elkaar was gehackt met vibecoding.
Ja, maar dat is wat talent is deze dagen, Ray.
Oké. Okay.
Het gaat niet om het code zelf, het gaat om het idee wat je moet hebben, wat je vervolgens bij elkaar vibecode. Ik zag van de week iemand, die had zijn bus gemist, die waren daar zo ver van, dat hij zoiets had van, hey, doe mij een webapp vibecode die mij precies vertelt wanneer de volgende bus komt, zodat ik daar gewoon naar kan kijken, zodat ik nooit meer een bus mis. En de AI heeft die webpagina gemaakt voordat de volgende bus kwam.
Oké.
Ja. Dus zover zijn we, hè?
Ja, oké. Helemaal. Nou, in ieder geval, Moltbook heeft 2 medewerkers. En die 2 medewerkers zijn dus vanaf nu in dienst van Meta.
Yes. Maar Meta heeft ook bakken en bakken, blijkt nu, Keniaanse medewerkers die zich bezighouden met het optimaliseren van de analyse van hun Meta-brillen. Dat zijn de brillen die ze maken, die Meta momenteel maakt in combinatie met Ray-Ban en Oakley. En de Zweedse krant Svenska Dagbladet onthult dat medewerkers in Nairobi handmatig video-opnames reviewen die zijn gemaakt door Meta's smart glasses. Ja. Maar het zijn dus inclusief badkamerbezoeken, naaktheid, bankpasgegevens, dat soort dingen.
Ja, en dat terwijl Meta de marketing probeerde te doen met designed with your privacy in mind.
Ja, dat is vooral denk ik designed with uitbuiting in mind. Want die mensen in Nairobi die verdienen ongeveer $2 per uur. Maar ze zijn gelukkig wel gebonden aan een non-disclosure agreement, een NDA. Maar wat zij dus ook aangeven, en dat is misschien nog wel het meest storende hier, dat het gezichtsvervaag-algoritme volgens diezelfde medewerkers niet altijd werkt.
Dat is datzelfde algoritme wat straks gezichten moet gaan herkennen voor Meta?
Yes.
Spannend.
Ja. Ja. Maar in de kern roept dit natuurlijk wel vragen op over de privacy-architectuur van cloud-connected cameras en de arbeidsomstandigheden van AI data label afdelingen.
Ja, zeker.
En omdat we het in deze aflevering nog helemaal niet hebben gehad over informatiebeveiliging. Oh, wacht. Doen we nu de informatiebeveiligingsupdate. En het grote nieuws van de informatiebeveiligingsupdate deze week is uiteraard de Patch Tuesday van afgelopen dinsdag 10 maart.
Ja, het was weer zover.
Het was weer zover. Het is weer de tweede week van de maand. En Microsoft adresseerde deze maand 79 kwetsbaarheden. En als je daar ook nog Edge en Azure en Mariner bij telt, kom je zelfs uit op 84 kwetsbaarheden die zijn geadresseerd. Waarvan er 3 kritiek waren qua zwaarte. En dat, qua zwaarte, dat waren 2 keer een remote code execution kwetsbaarheid en 1 keer een informatielek. Kijken we dan naar de 0D kwetsbaarheden, dan zijn het er 2. En die waren beide publiek bekend, maar gelukkig is er nog geen actieve exploitatie bevestigd. Dan gaat het om CVE-2026-21262. Dat is een Elevation of Privilege kwetsbaarheid in SQL Server. Die heeft een CVSS-score van 8.8. En om CVE-2026-26127. En dat is een Denial of Service kwetsbaarheid in .NET met een CVSS-score van 7.5. Nou, waarom is die eerste kwetsbaarheid in SQL Server zo naar? Nou, een geauthenticeerde tegenstander kan met deze kwetsbaarheid via het netwerk privileges bemachtigen naar het SQL admin of SA niveau.
Okay.
Deze werd publiek gemaakt via een artikel over packaging permissions in stored procedures. Dus ja, dan is die inderdaad publiek bekend. En die denial of service kwetsbaarheid in .NET, ja, die veroorzaakt een out-of-bound read in .NET, waardoor applicaties crashen of onbeschikbaar worden. En die is natuurlijk vooral relevant voor publiek toegankelijke .NET-diensten en, nou, bijvoorbeeld CI/CD-pipelines.
Ja, inderdaad.
Gaan we dan verdelen per kwetsbaarheidstypen, dan zien we 46 Elevation of Privilege kwetsbaarheden. Je was nog geen beheerder, maar nu wel. 18 Remote Code Execution. De cloud is ook gewoon iemand anders dan PC. Kwetsbaarheden. 10 hang de vuile was maar buiten information disclosure kwetsbaarheden. 4 spoofing kwetsbaarheden. Wie is hier nou de snackbar? 4 denial of service kwetsbaarheden. En 2 security feature bypass kwetsbaarheden. Het is een hele mond vol. Mm-hmm. Zullen we eens kijken naar de opvallendste kwetsbaarheden, Ray?
Ja, ben ik wel benieuwd.
Nou, ik denk, tenminste, ik vind... Ik wil heel graag dan beginnen met CVE-2026-25177 met een CVSS-score van 8.8. Dat is een Active Directory Domain Services Elevation of Privilege kwetsbaarheid.
Oké.
Over het netwerk. Dus, lieve Active Directory beheerders, doe deze inderdaad met bloedspoed patchen.
Ja.
Dan zien we natuurlijk ook CVE-2026-26110 tot en met 26113. En daar zit dus een van die kritieke kwetsbaarheden in met CVSS 8.4. En het is een Microsoft Office Remote Code Execution kwetsbaarheid via het preview pane.
Ah, ja.
Het was juist de bedoeling dat het preview pane... Anyway.
Ja, die preview pane opent toch het bestand. Dus daar kunnen ja. ook dingen in misgaan.
Ja, yeah, you were supposed to battle them, not join them.
Ja, precies.
En op AI-vlak zien we CVE-2026-26118-76-8.8 van de Azure MCP server. En dat is een server-side request forging kwetsbaarheid, een SSRF, die tot privilege escalation via de managed identity token kan leiden. Niet handig. En CVE-2026-26144 met een 7.6-score van 7.5, eveneens kritiek, is een Excel-informatielek via de Copilot agent. En ja, AI kan het niet makkelijker maken, wel leuker. En in dit geval gaat het dan over zero-click gegevens-exfiltratie.
Nou, als laatste wil je natuurlijk ook wel weten van hoe waren de patches dan verdeeld over de verschillende productfamilies?
Yes. Nou, Microsoft Windows waren er 48 en daar zit dus ook Active Directory en dat soort dingen bij. Azure 13, Microsoft Office 7, SQL Server 4, .NET en ASP.NET Core 3 en SharePoint Server 2 stuks.
Yes. Nou, en dan denk je dat daarmee alle kwetsbaarheden bij Microsoft waren gedekt. Dat bleek niet het geval, want er is ook nog een kwetsbaarheid ontdekt in Azure Arc. Ah. En in dit geval gaat het over een privilege escalation kwetsbaarheid met CVE-nummer CVE-2026-26117. En dit gaat eigenlijk over een keten van kwetsbaarheden in de Azure Arc Agent Services op Windows.
Okay.
Waardoor een laagbevoegde gebruiker in staat is om servercommunicatie te onderscheppen. Daardoor kan een race condition ontstaan bij het opstarten en kan een aanvaller HTTP port 40342 vastbinden, of ja, hoe noem je dat? Binden.
Oké. Okay. En voorbinden? Vind ik een mooi werkwoord altijd in het Nederlands.
En zich dan voordoen als een HIMDS-service. En vervolgens valse Azure Identity gegevens injecteren.
All right.
En vervolgens kan die dan escaleren naar het system account.
Oef.
Ja, en daarmee kan die natuurlijk de volledige machine overnemen.
En dus ook zijn cloud-identiteit. Ja.
Precies. Nou, inmiddels is door Microsoft op 10 maart een nieuwe Azure Agent versie uitgebracht. Mm-hmm. En dat is versie 1.61. En alle organisaties met Azure Arc Joint Windows machine wordt aanbevolen om direct te upgraden. Dit is trouwens ontdekt door het bedrijf Simulate.
Okay.
En die hebben ook simulaties toegevoegd aan hun Exposure Validation platform om te testen of je nog kwetsbaar bent voor deze kwetsbaarheid.
Ah, ja. Nou, dan weten we precies wat voor soort bedrijf dat is. Een bedrijf
inderdaad.
Wat geld verdient aan het patchen en controleren van patching van Windows-componenten. Ja, daar blijken er steeds meer van te zijn. Zo voelt het.
Daar valt een goede boterham aan te verdienen.
Ja. Mocht je de komende 2 weken aan je kennis willen werken, dan kunnen we je een aantal evenementen aanraden. En het eerste evenement wat we je kunnen aanraden als je niet vies bent om naar Genève te reizen, is de Microsoft Security Day op woensdag 18 maart.
Oké. Okay. En als je dat niet wil doen in Genève op woensdag 18 maart, dan kan je vanaf 16:45 terecht bij de Modern Infra Knowledge Hub bij iShare in Bunnik.
Mm-hmm.
Om een evenement bij te wonen over Fortinet Security Fabric. All-in protection met Zero Trust en AI. En daar wordt uiteraard besproken hoe je moderne security oplossingen kan bouwen met Fortinet. En hoe zero trust, detectietechnologie en AI concreet worden toegepast in deze producten.
Ja, en Mario Maas en Erik van Alebeek kunnen je daar alles over vertellen.
Yes.
En ben je dan op donderdag 19 maart nog op zoek naar avondvulling? Dan willen Ray en ik je natuurlijk absoluut uitnodigen bij Interstellar in Delft voor de maart 2026 meetup van de Dutch Microsoft Entrepreneur Community.
Yes.
Want Tim Wolf van Semperis die presenteert van 7:10 tot 7:30 over From Zero to Tier Zero in Active Directory. En daarna gaan wij een uurtje los over Entrepreneur ID Applications en Agents. 5 dingen die je vooral wel en 5 dingen die je vooral niet moet doen.
Ja, en deze presentaties worden vooraf gegaan door inloop en eten. Dus vanaf 5:00 kan je terecht voor een maaltijd.
Ja, maar ik vraag me af of de 1:20 na onze presentatie voldoende is om iedereen weer een beetje op adem te laten komen, hè?
Geen idee, we gaan het zien.
Ja, maar in ieder geval kun je tot 10:00 blijven hangen die avond.
Ja, inderdaad. Op donderdag 26 maart, een week later, kan je in Brussel terecht in de expo voor de Microsoft AI Tour. En dit is een gratis eendags evenement waar je uiteraard helemaal kan laten bijpraten over AI en hoe je een frontier leader kan worden en expert insights kan krijgen uiteraard van de Microsoft leaders en onze collega MVP's. Alhoewel, op 26 maart?
Ja, die misschien niet, maar er komt er ook een aan in Amsterdam. Zullen we eens een voorschot nemen op die aanbevelingen die tijdens zo'n AI-dag worden gedaan?
Nou.
Even kijken, ik denk in de top 3 denk ik sowieso, zet vooral Copilot in. En ik denk dat in de top 3 ook staat die E7-licentie, die is echt geweldig. En 3 zal dan, maar ja, dat is ook al 10 jaar hetzelfde, hè? Van kijk vooral even naar je identity als je iets gaat doen met agents.
Oh ja, ja, inderdaad.
Ja, of denk jij dat er andere open deuren zijn die hier luid open worden gegooid?
Vast nog wel, maar die schieten me niet gelijk te binnen.
All right. Nou, mocht je, net als Ray, niet dingen gelijk binnenschieten als we het hebben over data security en compliance, dan kun je op vrijdag 27 maart vanaf 1:00 middags tot 5:00 middags aanschuiven bij de 7e meetup van de Dutch Data Security and Compliance Meetup. En zij organiseren een evenement bij Rubicon in Leusden. Weet je, Ray, ik vind dat deze podcastaflevering nog niet genoeg AI heeft. Zij, geen enkele luisteraar.
Ja, precies. Nou ja, toch krijgt hij nog een beetje AI erbij. Zoals je misschien al weet, ben ik de afgelopen tijd nogal een fan geworden van Claude.
Ja.
En ik ontdek gewoon iedere keer weer nieuwe dingen in Claude. Zo kom ik vandaag erachter dat Claude heeft een Chrome-extensie. En okay. Die heet Claude in Chrome. En dan denk je dat je net zoiets krijgt als Copilot in Edge.
En het blijkt... Ja, nee, liever niet, denk ik.
Nee, precies. En het blijkt inderdaad iets heel anders te zijn. Want Claude in Chrome, Het is weliswaar geen aparte browser, maar het is een plugin. En die plugin die gaat een aantal dingen doen. Hij integreert in je browser door ook echt je browser te gaan gebruiken om mee te browsen.
Je bent me kwijt.
Ik ben
maar
je
vertel,
kwijt. Okay.
Ja, vertel hoe gebruik jij dat dan? Want we gingen een productiviteitstip maken, niet een advertentie voor Claude in Chrome, toch?
Hoe gebruik ik dat? Wij doen altijd voorbereiding van deze podcast.
Ja.
En in de voorbereiding van de podcast bewaren we linkjes naar nieuwsartikelen die wij interessant vinden om te bespreken.
Ja. Luister mensen, dit is hoe de worst wordt gemaakt.
Dat doen wij met een tooltje. In dit geval gebruiken wij Instapaper, maar het had ook Raindrop kunnen zijn. En wat Instapaper doet, die geeft ons dus een lijstje met titels van nieuwsartikelen en linkjes naar die nieuwsartikelen, zodat we ze terug kunnen vinden en kunnen samenvatten.
Ja. Nou, en kunnen archiveren als we ermee klaar zijn. Ja.
Juist. En normaal gesproken gaan wij dus ook al die artikelen langs en dan maken we netjes samenvattingen en dan kunnen we de highlights bespreken tijdens de podcast.
Ja, nou hebben we meestal ook de grootste lol al tijdens de voorbereiding.
Ja, precies. Alleen die grote lol die wordt dus nu gewoon door ons van ons afgepakt door deze plugin. Want wat doet die plugin? Ik zeg tegen die plugin van hey, ik heb hier al de nieuwsartikelen. Maak voor mij samenvattingen van de nieuwsartikelen van de afgelopen 6 dagen in dit lijstje wat wij hebben staan in Instapaper. En wat gaat hij dan doen? Dan zie je dus ook gewoon dat hij in Chrome gewoon 1 voor 1 die artikelen gaat openen.
Okay.
Dat hij vervolgens van die artikelen inderdaad samenvattingjes maakt. En dat hij dan vervolgens op mijn verzoek ook gewoon de URL van het betreffende artikel er nog even onder zet.
Ja, precies zoals wij ook de voorbereiding doen.
Precies. Ja. En dat doet hij dus gewoon door gewoon iedere keer te navigeren naar zo'n pagina en dat te doen. Je kan trouwens ook nog scheduled tasks maken. Dus ik zou ook gewoon kunnen zeggen van nou, als wij iedere week op hetzelfde tijdstip de podcast gaan opnemen. Dat ik zeg van, nou,
I wish. Ja. Gebeurt
stel
niet
dat dat zouden doen, dan, ja. zou ik een scheduled task kunnen maken waarin ik gewoon zeg van doe dit iedere week om 6:00 AM.
Mm-hmm.
En dan staat het om 7:00 AM gewoon, of in ieder geval eigenlijk 5 minuten later al, staat de samenvatting klaar voor de podcast.
Ja, qua nieuws.
Qua nieuws, ja.
Ja, en dan doen wij natuurlijk nog verdelen naar de informatiebeveiligingsupdate. Ja. De evenementen doen we soms wel, soms niet. Ook weer met wat AI-hulp. En de productiviteitstip, ja, ja zoals deze week, ook met AI.
Ja, precies. Nou ja, wat ik wel heel mooi vind, zeg maar, is dat als je dus Claude in Chrome een opdracht geeft, dan zegt hij wel eerst van, nou, ik heb je opdracht gekregen, ik ga de volgende stappen voor je uitvoeren. En dan geeft hij netjes een breakdown van die verschillende stappen, dan kan jij zeggen van, nou, dat zijn inderdaad de stappen die ik van je heb gevraagd. En daarna gaat hij het hele proces in.
Oké, dus hij gaat niet automatisch een E7-licentie kopen. Nee. Dus als hij inderdaad in zijn lijstje omgeeft van, hey, ik ga hier een E7-licentie aanschaffen, dan kan je zeggen van, nou, zullen we misschien met een E1 beginnen?
Ja, precies. Inderdaad. Cloud in Chrome doet het trouwens alleen in Chrome, niet in Edge. Hij staat wel in de Chrome Extension Store, hoe heet die store? Okay. De Chrome add-on store, ik ben even kwijt hoe het ding heet.
Mm-hmm.
Vandaar ook kunnen installeren en dan als je dan beschikt over een betaald Claude abonnement, vanaf €20 per maand, kun je ermee aan de slag. Let wel op, hij gebruikt iets meer van je gebruikersquotum dan de standaard dingetjes die je wellicht zou vragen aan de Claude chat.
Oké.
Dus als je hem heel intensief gebruikt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je wil gaan upgraden naar een duurder abonnement van Claude. En wat ze ook nog meegeven is als er loginpagina's en captcha's zijn, dan worden die niet automatisch afgehandeld en pauzeert Claude en vraagt je om dat zelf te doen.
Ja, oftewel, als je nog niet bezig was met single sign-on, regel dat nou eens.
Ja, maar ik ben in ieder geval heel blij met hiermee, want dit scheelt ons waanzinnig veel tijd.
En mocht je je nu zorgen maken over de continuïteit van de IT Bros podcast, omdat Ray en ik geen lol meer hebben, ik denk, misschien dat de luisteraars zich nog kunnen herinneren dat ik af en toe al wat opmerkingen wat cryptischer ging omschrijven in onze notes, zodat ik niet gelijk de grap al richting Ray duidelijk maakte. Ook dat blijft. Alleen ja, de uitbundige lach van Ray en mijn af en toe gegiegel blijft geborgd door mensen, geen zorgen.
Prima. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 11 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify of Apple Podcasts als je de volgende aflevering niet wilt missen. En heb je tips, heb je opmerkingen, heb je vragen? Laat dan van je horen via LinkedIn of via Blue Sky. En op allebei is dat itbros.nl.